Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Gijsje.
Teuntje.
Het is een bijzondere dag.
Ik heb een feestmuts op, maar ik zeg nog niet waarom.
Nee.
Dat gaan we zo meteen behandelen. Ik ga ook praten over hoe ik me verhoud tot die feestmuts.
Ja, vind ik heel goed.
Ja, en jij heb je wel in een hele netelige kwestie gestoken.
En
blijf daar nou uit.
Ja, ik had er eigenlijk uit moeten blijven, maar ik wil wel zeggen, Gijs...
Het is risky business.
Het is risky business.
Ja, het is risky business. Ja, en we gaan de bloemetjes buiten zetten met mijn moeder.
Ja,
zoals het hoort.
Zin in.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijsje.
Teuntje.
Ik zou graag om te beginnen vanaf deze plek Kapper Dave willen feliciteren, ja, Gijs.
Kapper Dave, van harte met je 46e verjaardag.
46?
46 alweer.
Ja, nou.
Je zou het hem niet
zou
geven.
Zou het hem niet geven?
Nee, het is iemand met een ongelooflijk jeugdige uitstraling.
Ja, het is echt dat hij 46 is geworden. Zeg.
Ongelooflijk. En Harry Mens.
Harry Mens ook?
Harry Mens. Hoe ook oud? Van harte gefeliciteerd. Ik denk dat die meer 76-achtig.
Oh ja. En
Nelleke van der Croft. Hoe heet ze? Nelleke
Krocht.
Krocht?
Krocht of Croft?
Nou, Nelleke van der Krol vraagt.
Maar ja, ik denk dat het dus Croft is, omdat je denkt dat het Krocht is. Snap je die redenering? Je
ja,
in
zeker.
De krochten.
Ja.
En dat je daarom altijd fout Krocht zegt, en dat ze dus
precies.
Croft. Is dat een soort radiocorrivé, Gijs?
Nelleke van der Croft. Nou, dat is... Ik denk dat ze jarenlang radiocorrivé is geweest. En die is ineens sluipenderwijs bij de AVRO... een soort hele populaire tv-aanwezigheid
oh, ja?
geworden. Via tussen kunst en kies.
Kunst
en kies.
Kunst en kies.
Via tussen kunst en kies.
Dat is Portugese variant.
Ja.
Kunst en kies. Tussen kunst en kies.
Ja. Ja. En Opsporing Verzocht presenteerde ze ook. Maar toen was ze echt al op leeftijd. Toen ze ineens... En toen werd ze ineens echt op een hele hartverwarmende manier... in de armen gesloten door het grote publiek.
Ja.
En
daar is ze nog steeds.
Heeft ze een waanzinnige soort herfst van haar leven beleefd.
Ja, derde leeftijd.
Derde leeftijd. En toen heeft ze ook weer heel radicaal afscheid. Op een gegeven moment werd ze ook helemaal grijs.
Ja,
toen heeft ze ineens het haarverf heeft ze helemaal afgezworen.
Ja.
En toen heeft ze ook heel radicaal op een gegeven moment afscheid genomen van de tv.
Maar zou het kunnen, Gijs, dat jij zegt van nou, ze heeft radicaal afscheid genomen. Maar ja, het zou kunnen dat Erik van Staden daar iets mee te maken heeft. Hè? Want het borrelt en niet... Ja, borrelt is eigenlijk iets positiefs, maar het broeit.
Het
bij
broeit.
Bij de avond.
Ja, en je weet wie daar een hele belangrijke rol speelt, hè, in deze hele affaire.
Nou?
Esther Kwaks.
Esther Kwaks?
Weet je nog wie dat is?
Die naam... Het zit echt achter in een hersenkwap.
Ja, in een hersenkwaks.
Ja.
Oh.
Ik zei natuurlijk al kwap vanwege kwaks.
Ik heb haar als een soort stagiair ingewerkt bij het gesprek. Zij was een soort heel corporate, of zij is een soort heel corporate iemand...
Uh-huh.
Die toen ineens had besloten dat ze een journalistieke carrière wilde najagen.
Was zij, bij het liep wel in zo'n Burberry-jas rond?
Nee, dat niet. Maar ze was gewoon, je merkt gewoon, dat was gewoon zo'n soort, beetje zo'n soort geharde kakker.
Ja.
Die waarschijnlijk al iets in de advocatuur had gedaan geharde of zo.
Kakker, ja.
Zo'n soort jurist was geweest. En die had besloten, ik wil iets in de journalistiek. Die kwam toen bij het gesprek terecht.
Een beetje zoals Marjelle Tweebeke.
Beetje zoals Marjelle Tweebeke. Ja. En die heb ik toen, daar heb ik toen, ja, min of meer, ja, als een soort stagiair heb ik die toen... Heb ik die
onder
toen
je vleugels genomen.
Onder mijn vleugels genomen. Toen heeft ze me later ook ontslagen bij het gesprek.
Kijk, zie je...
Want haar carrière ging toch al met vrij gezwinde spoed zoals dat kon bij het gesprek.
Ja, maar het is ook zo dat mensen... Klom
ze omhoog.
Mensen die echt toegewijd vanuit het zakenleven opeens in zo'n... Ja, in zo'n journalistieke speeltuin terechtkomen. Ja, die gaan natuurlijk, die stijgen snel.
Zeker.
Ja.
Dus toen heeft ze me uiteindelijk ook ontslagen bij het gesprek.
Ja.
Om, volgens mij, vanwege mijn persoonlijkheid.
Ja, oh, dat werd ook gezegd. Jouw persoonlijkheid is niet goed.
Ja, dat is niet eens.
Niet goed.
Ja, waarschijnlijk omdat ik me zo geïrriteerd tegen Harry de Winter had gedragen. Omdat ik vond dat hij zich volstrekt had misdragen tegen mij. Dat dat uiteindelijk daartoe heeft geleid.
Dus Harry de Winter heeft een oekase uit laten gaan.
Ja, dat denk ik. Maar zij heeft zich daar gewillig voor laten gebruiken. Dat had ik ook kunnen zeggen, hoor eens even, bel zelf.
Een gewillige beul.
Ja, een gewillige beul.
Ja.
En nu zag ik dat ze dus hoofd van de RVC is. Die dus in, van Avro Tros.
Ja.
Die dus in aanvaring met Erik van Staden zijn gekomen.
En dat verbaasde jou dus niks?
Nee.
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 Maar zou zij dan ook Nelleke van de Croft Krocht hebben ontslagen?
Nee, want ik denk dat Nelleke van de Croft Krocht helemaal uit persoonlijke overwegingen is gestopt. Toen gewoon het pensioen longte.
Ja.
En dat Esther Kwaks toen nog ergens op haar rise to fame bezig was en niet al zo hoog bij aanvraag.
Ik vind het wel weer een naam, Gijs, Esther Kwaks.
Ik moet trouwens even, Teun, want jij hebt voor mij een boodschap ingesproken, waarvoor heel veel dank.
Ja.
En daarin zei je dat je heel veel, voor mijn verjaardag, heel veel het moet aanhoren over dat ik alsmaar aardiger wilde zijn.
Ja.
En over dat ik me terug wil trekken uit het maatschappelijk
leven. Nee.
Dat is een verkeerde interpretatie.
Nee. Hoe je op een gegeven moment eigenlijk moet... Ja, kijk, het punt is... Je dus even voor de duidelijkheid...
In zo'n boodschap.
Ja, kijk,
de nuance gaat vaak verloren.
Ja, precies. Want net als met Steven Berghuis. Die had ook heus niet bedoeld dat Bergwijn en hij de twee beste spelers van de Eredivisie waren. Nee. Heeft hij ook mooi recht. En Marciano Fink zei ook van nou... Prachtig nu recht...
Prachtig recht gezet.
Dus even voor de dijk, want nu, want ik wilde deze suspense nog een beetje in de lucht laten hangen. Ja. Nu heb je toch een duidelijke hint gegeven.
Ja.
Jij kent al die jarige mensen, omdat je zelf ook jarig bent vandaag.
Zeker.
En je bent niet zomaar jarig, je bent 50 en het is mooi. Je bent 50 geworden, het is mooi dat hier in... Want ik viel jou dus...
In de armen,
ik hukte jou.
Ja.
Alle andere mensen dachten hier van, nou ja, Teun is kennelijk vrolijk dat hij zo hukt. Bij die
heerlijk
mensen had je nog
het.
Had je het fijne gevoel dat die mensen niet wisten dat jij jarig was.
Ja, heerlijk. Lennart, die hier nu zit, die denkt nu ook van... helemaal vergeten. Ja, het gaat er al weken over. Maar op mijn man Supreme ben ik het vergeten.
Heeft Guusje de Vries jou gefeliciteerd?
Ja, Guusje de Vries wel. Die zat ook in dezelfde reeks met filmpjes waar jij ook in zat.
Maar, Guusje de Vries, bijvoorbeeld toen ik hier jarig was op kantoor... toen wist ze dat niet, hè?
Oh, heel goed. Ja, verschil moet er zijn.
Ja, verschil moet er zijn.
Ja.
Maar kijk, ik zal dan nog even de echte interpretatie geven... Hoe voel je aan dat je op een gegeven moment... dat mensen je eigenlijk niet meer willen... en dat je dan dus...
Waardig
moet terug. Dat is het eigenlijk echt verhaal. Maar goed, ik had al 4 versies opgenomen. En toen dacht ik van nou, dit is toch goed genoeg.
Slap gepraat, vond
Slap,
je dat?
Ja,
en toen was je was bij...
Ik dacht van, ik kan nu wel in versie 5... de exacte nuance van jouw boodschap gaan proberen te reproduceren. Maar ik dacht, dit is...
Ja.
Gewoon...
Ja, want even voor de duidelijkheid, ik wil je ook geruststellen.
Mm-hmm.
Ik wil me helemaal nog niet terugtrekken uit het openbare leven.
Ja.
Ik wil nog graag blijven functioneren, zolang ze me willen.
Ja, en ze willen je duidelijk.
Nou, jusqu'ici si tout va bien.
Ja.
Vooralsnog gaat het goed.
La haine,
precies. Ja. Dat is even voor de luisteraars. Ja.
Onze luisteraars zijn ook ontwikkelde mensen die dat toch weten.
Nou, zelfs ontwikkelde mensen kunnen dit wel zijn. Je hebt de film La Haine, een Franse film over allerlei kinderen in die banlieue. Heel verdrietig in Parijs.
Al 30 jaar geleden of zo.
En dat begint met
had
een
je
soort,
dat al?
Ja, had je dat al. Het begint met een soort mopje van een jongetje. Die vertelt over een man die van een flatgebouw gaat. En dan steeds van een flatgebouw valt. En dan tijdens de val steeds denkt, jusqu'ici, tout va bien.
Ja.
Ja.
Maar jij bent niet eens van een flatgebouw aan het vallen.
Nee, maar in overdrachtelijke zin zijn we natuurlijk allemaal van een flatgebouw aan het vallen.
Ja.
En tot die tijd denken we, nou, het gaat prima.
Ja, nou moet ik daar even...
Maar goed, het openbare leven wil me.
Ja.
En zolang het openbare leven me wil...
Wil jij het openbare leven?
Wil ik het openbare leven. Ja. Maar mocht het openbare leven... Ja. Het is eigenlijk net zoals met een soort liefde die je hebt.
Ja.
Mocht het openbare leven op een gegeven moment minder interesse in me tonen... dan hoop ik dat ik waardig het openbare leven met rust kan laten... en mijn eigen ding kan gaan doen.
Ja.
Zonder dat ik heel krampachtig aan het openbare leven me vasthoud.
Precies. Nou moet ik namelijk even zeggen, Gijs, dat ik was... gisteren had ik opeens zin om een wandeling te gaan maken door de buurt.
Ja.
Die wandeling ging ook op een gegeven moment over de Oosterbegraafplaats. Waar ik sinds de begrafenis van mijn oma toen ik 10 was of zo eigenlijk niet meer was geweest. Nee. En toen was daar een graf van een of andere baanwielrenner. Ik ben nu alweer vergeten hoe die heet, maar laten we zeggen...
Mart Heiland.
Ja, Tom Kist of zo, zo'n korte naam. Ja. En die was dus razend populair. En op een dag kreeg hij een klapband tijdens een wedstrijd en overleed hij.
Niet?
Ja. En schitterend.
Dat stond allemaal op die steen.
Nee, je had die steen en ze hebben dus nu bij BN'ers avant la lettre... Of toen ze nog... Dus hadden ze een kleine uitleg erbij. En er waren geloof ik 40.000 mensen die kwamen naar de begrafenis. En onder wie? Jaap Eden.
Wauw.
Ja.
Ja.
En er was
Amsterdam Oost Royalty allemaal.
Amsterdam Oost Royalty. En er was ook een van de wereldberoemde, of tenminste ontzettend beroemde acteur. Die was daar ook voor. Maar,
Frank Lammers. Amsterdam Oost Royalty.
Die leeft nog.
Maar er was een graf van begrafenis van Tom Kist.
Ja, nee, er was ook...
Ik dacht meer van de hele Amsterdam Oost Royalty heeft zich verzameld. Ja, nee, Jaap Ede, Frank Lammers.
Ja, precies. Maar het waren dus wel mensen die dit is lang geleden.
Oké, het is lang geleden, ja.
Maar er was ook een graf van een acteur. En daar waren ook huilende, ook een soort massa's zoals je ook wel eens met zo'n kist die dan in Carré wordt tentoongesteld.
Ja.
Dat had je dus ook in 1910 had je dat ook.
Fantastisch.
Maar dus toch, ik denk dat jij nu je 50 bent ook echt
de dood klaar... ruikt.
Nou ja, dat je klaar bent om ook mijn favoriete woord toch ook een beetje het jouwe te maken.
Vergankelijkheid.
Ja. Want deze mensen die waren dus ontzettend beroemd. Er waren tienduizenden mensen op die plaats. En we weten totaal niet meer wie ze zijn.
Nee.
Ja, zo gaat het.
Zo gaat het.
Ja,
ja, het is natuurlijk dat er ook talloze mensen zijn die tijdens hun leven...
Ja.
Volstrekt genegeerd worden.
Mag ik? Ik weet niet of je
het
wist, maar Vincent van Gogh, die was echt niet succesvol tijdens zijn leven.
Je gaat hem toch niet dat er nooit een schilderij van hem verkocht is, hè?
Nou,
tijdens zijn leven.
Voor 10 florijnen aan zijn broer.
Ja, aan zijn broer. Alleen maar aan zijn broer.
Ja.
Echt? Dat wist ik helemaal niet.
Ja, precies.
Ongelooflijk.
Ja, het is toch, als je dus nu een kunstprogramma
hebt. Maar Teun, even kort en goed, hè? Het is toch een miljard keer te prefereren dat je gewoon tijdens je leven gehuldigd en geprezen wordt dan na je dood.
Ja.
Ja, ik denk dat er mensen zijn die in de dwaze veronderstelling leven dat het belangrijk is dat hun werk nog naleeft na hun dood.
Ik heb zelfs het idee, ik kan me vaak herinneren dat zelfs jouw moeder een beetje dat vindt.
Dat het fijner is om tijdens je leven...
Ja, niet fijner, maar dat zij ook wel... Dat zij van, en hoe wil je dan herinnerd worden? En jij zei, maakt me niet uit. En dat kon zij toch niet helemaal bij, had ik het idee.
Echt?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Heftig.
Heftig, hè?
Ja, heel heftig. Ja.
Maar goed, Gijs...
Nelleke van der Croft.
Nee, maar nu jouw verjaardag.
Maar Nelleke van der Croft heeft dat dus perfect gedaan, hè? Haar terugtrekken uit het maatschappelijke leven. Wat dat betreft is dat astrologisch gezien, is dat astrologisch gezien een goede voorbode op hoe ik dat zal doen.
Wim de Bie?
Ja, maar daar deel ik geen verjaardag
mee. Nee, niet astrologisch, maar die heeft het goed gedaan.
Ja, Kees van Kooten ook wel.
Ja.
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 Zeker.
Maar maar toch even een tegenvoorbeeld. Bijvoorbeeld Freek de Jonge, die treedt nog steeds op.
Ja.
Ik vind niet dat hij zich per se heel erg in het centrum van de aandacht werpt. Dus die aanmächtige behoefte heeft hij dan denk ik niet.
Ja.
Maar hij heeft gewoon plezier in om nog steeds...
Ja, dat vind ik dus ook fantastisch.
Ja, dat vind ik dus ook, dat bedoel ik. Dat is ook fantastisch.
Ja, want ik vind dus ook helemaal niet dat je op je hoogtepunt moet stoppen.
Nee.
Ik vind dat je gewoon, als er nog, al is het een piepklein publiekje te vinden, is dat jouw downfall mee wil maken.
Weet je waar dat denk ik misschien om gaat? Dat zo iemand als Freek de Jonge, die wil gewoon voorstellingen maken. Dat vind ik gewoon het leukste wat er is.
Ja.
Het is niet zo dat hij denkt van, ik moet elke avond in een talkshow zitten om
Hij wil gewoon naar zijn theater rijden.
Ja.
En dan wil hij gewoon opkomen en zijn show doen. En volgens mij was het iets van een jaar of anderhalf jaar geleden.
Ja.
Dat hij volgens mij twitterde van vanavond in, ik zeg maar wat, Varsseveld.
Ja.
De allerbeste theateravond van mijn leven meegemaakt. Maar, ja. Dus hij had toen een voorstelling gespeeld. Nou, daar kwam alles samen op een manier zoals het nog nooit was samengekomen. Ja, dat is toch geweldig?
Dat is geweldig, ja. Maar dat zie je wel, Gijs, dat het een dunne lijn is.
Tussen wat en
tussen,
wat?
Tussen gewoon ook al voor ja, een klein zeker. Publiekje optreden voor je plezier. Ja. Of ja, dat mensen denken van, God.
Ja.
Ja.
Ja, ik zeg ook niet, er is ook niet een soort blauwdruk voor. Of nee. een soort vaste regels zijn ervoor te maken. Het is echt gewoon naar bevind van zaken handen.
Maar ik denk meer dat als...
En dan maar hopen dat je het goede doet.
Ja, maar ik denk dat als mensen voelen, die persoon doet het niet voor zijn plezier, maar omdat hij per se in de aandacht wil blijven staan, dan zit je misschien aan de verkeerde kant van die dunne lijn.
Dan ben je fout bezig.
Dan ben je fout bezig.
Ja, ja. Ik moet dus wel zeggen, Teun.
Ja, dat moet je wel zeggen.
Ik heb dus even over mijn verjaardag, hè.
Ja.
Mijn 50ste verjaardag, waar we nu mee bezig zijn, ja. Die we nu aan het vieren zijn. Ja. As we speak. Dat ik er dus... Ja, het probleem is, zou ik maar zeggen, jubeljaren,
ja.
Dus dat je 10, 20, 30, 40 of 50 wordt, maakt natuurlijk maar ontzettend weinig mee.
En 18.
Ja, maar ik vind toch de rond...
Ja, maar een 18, voor iemand, zeg maar, rond de 18 is 18 meer een belangrijk jaar dan
nou,
20.
Ik vind eigenlijk, ja, dat is absoluut waar, maar ik vind eigenlijk dat, zal ik maar zeggen, die hele ouderdomskwestie begon eigenlijk pas voor het eerst bij mij te spelen toen ik 30 werd.
30 al?
Ja, bij 30,
eerst,
bij
30, vind ik best wel,
ja, maar bij 30 had ik me enorm op verheugd.
Ja.
En dat voelde toen als een domper. Onverwacht.
Toen dacht je, nu ben ik toch oud, of wat?
Ja, dacht ik van, ja, is dit het nou? Is dit alles?
Volgens mij heb je me dat nooit eerder aan mij...
40, ja, dat was ook in de tijd dat ze net die rubriek in Nieuwe Revue hadden.
Oh ja.
Dat was rond mijn 30ste.
God, zeer onsuccesvolle rubriek. We hebben allemaal veel gedaan eigenlijk.
Ja, veel geploeterd en geworsteld.
Ja.
Onsuccesvolle dingen gedaan. Maar goed, wel met plezier altijd.
Ja.
40 vond ik ook helemaal niet leuk. Ik weet nog ook wel dat ik toen tegen Friso Keuris, een bevriende fotograaf van mij, had ik gevraagd van, Friso, maak een portret van mij vlak voor mijn 40ste verjaardag. En toen zag ik dat portret en dacht ik, ja, vreselijk.
Ja?
Ja, het was een heel goed portret. Nou, het stond me zo tegen,
ja.
Mijn eigen hoofd. Ja, ik vond mezelf zo onaantrekkelijk en niet leuk.
Ja,
ja.
Omdat je niet blij was.
Nou, ik weet het niet. Het was gewoon misschien omdat ik denk niet blij was dat ik 40 werd of zo. Ik weet het niet. Maar het beviel me helemaal niet wat ik zag. En, maar nu heb ik daar dus eigenlijk zijn er maar twee momenten geweest in mijn leven dat ik zo die anticipatie had en dat het dan tegenviel op het moment. Maar nu heb ik bij mijn 50ste toch wat geleerd, 3 keer scheepsrecht. Ja. Want ik had nu dus heel veel anticipatie en er tegenop zien en het niet willen. En nu valt het reuze mee, want ik voel er eigenlijk helemaal niks bij.
Oh.
Bij mijn 50ste verjaardag.
Voelt er niks bij?
Nee.
Nee. Ah, dus misschien is dat het... En heb je het ook wel eens gehad? Ja, 20.
Nee, ook maar wel. Ik heb wel eens een soort vrolijk verjaardagsgevoel
gehad. En dat heb je nu ook niet?
Nee, ook niet. Ik vind het wel heel lief, die filmpjes dus vanochtend.
Ja, dus even uitleggen.
Er is
dus
nog een soort mini... Ja, er waren allemaal, avond allemaal vrienden en zo gevraagd of ze... Want ja, dat ik geen surprise party wil, dat is inmiddels genoegzaam bekend.
Ja.
Dus hebben allemaal vrienden van mij hebben een soort kleine boodschap ingesproken, dat achter elkaar gezet en dat vanochtend vertoond. Nou, vond ik superleuk.
Ja.
Daarna was er toch nog een soort mini-surprise feestje van mijn familie die weer een lied kwam zingen.
Ja,
nou, dat is toch ook wel hartverwarmend. Ja. Dus, en verder laat het me allemaal redelijk koud. En dat bevalt me enorm.
Wat fijn.
Ja, maar we zullen dit zo meteen met mijn moeder nog allemaal wel even door gaan nemen.
Was die moeder op de mini-surprise party?
Ja.
Oh, ja. Nou, daar ben ik wel blij om, hoor, moet ik zeggen. Ik denk dat ze misschien van alle mensen in de wereld ben ik daar het blijst om. Ja,
snap ik.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun,
ja.
Ik moet zeggen dat Odido ons wel met wezenlijke levensvragen weet te confronteren.
Het is eigenlijk een beetje de sponsor van de mindfucks, dan wel filosofische kwesties.
Ja, en van de diepe reflectie ook wel.
Ja.
Dat weet Odido echt in ons los te maken. Want
maar het is ook zo, Gijs, nu jij 50 bent, ben je daar ook wel klaar voor diepe reflectie.
Ik ben daaraan toe.
Ja.
En als Odido mij dan vraagt van, hoe verhouden jullie, Teun en Gijs, je eigenlijk tot het zijn van online dan wel offline.
Ja.
Ja, dat zet me toch meteen aan het denken. Het grappige is...
Wat is het grappige?
Ding is, ja. Nou ja, dat natuurlijk je reflex ja. onmiddellijk is om... Het hebben van een telefoon en het alsmaar online zijn... onmiddellijk af te doen als iets slechts en iets verstorends... en iets antisociaals.
Ja.
En daar zullen we zo meteen op komen. Dat is het ook heus wel.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook iets prachtigs wat die telefoon...
Ja, maar ja, daarom is het ook zo verslavend.
Ja, maar goed. Maar je kan nog zeggen het is verslavend... omdat je de hele tijd... niet Crystal Quest, maar hoe heet dat andere spelletje ook weer? Want iedereen heeft zijn telefoon, Fruit Loop of zo... Candy Crush zitten spelen.
Ja, ja.
Of omdat je naar die socials wordt getrokken.
Ja, ja.
Maar goed, het hele feit dat je overal ter wereld de weg weet.
Ja.
Dat je elk muziekstuk wat je kan verzinnen...
Ja.
zo ter plekke kan gaan beluisteren. Dat je alle informatie die je zou willen verzamelen...
Maar dat is dus juist...
Dat is toch iets prachtigs.
Ja, maar dat is het prachtig. Maar dat is ook het moeilijke ervan. Omdat ik wel eens heb gedacht van... Nou, ik moet van die telefoon af. Maar dan denk ik meteen... Jan, heb ik dat niet. Kan ik mijn trein niet plannen? Nou ja. Al die dingen meer.
Ja.
En dan word je ook in die fuik... Zwem je in die fuik van social media.
Ja.
En al die dingen.
Ja, maar zou het niet prachtig zijn...
Ja.
als we nou met z'n allen zouden leren... dat we een soort... digitale reinheid zouden kunnen bereiken.
Digitale reinheid,
dat
mooi.
Dat we wel van de mooie dingen genieten. En dat we op een of andere manier onszelf kunnen leren... weerhouden van het zwemmen in die fuik.
Nou ja, kijk, Gijs, toen ik in Limburg aan het schrijven was, heb ik je ook verteld.
Toen heb je een lifehack van heb ik jou.
Ja, maar dat is natuurlijk wel ook gevonden. Een beetje een trieste lifehack, ja, moet ik
maar
zeggen.
Goed,
maar ik had een soort kluis, of eigenlijk was het een grote plastic hoes.
Ja.
En daar schoof ik dan die telefoon in.
Ja.
En dan zat een tijdcode op.
Ja.
En dan wist ik van, nou, nu kan ik gewoon 2 uur niet daarop.
Ja.
Vervolgens had ik op mijn computer een programma waarbij je alle dingen kan afsluiten die je niet wil, die verstoord zijn.
En die kan je dan niet meer openen.
Een periode. Precies. En toen was ik hard aan het werk. Maar ja, tegelijkertijd, wat zijn we dan voor trieste mensen?
Wat triest dat je zo...
Ja.
Nou ja, goed, maar daarom is het gewoon... Zullen we onszelf erin moeten gaan trainen om erin anders te worden... om van de mooie dingen van het digitale leven te genieten... en je ook af te sluiten van de permanente aanzuigende werking.
Ja.
Want Teun, wat is het fantastisch om gewoon om je heen te kijken... om echt mensen te zien, om af en toe je even in de trein bijvoorbeeld te vervelen... en misschien in gesprek te raken met iemand. Sowieso vervelen, naar buiten kijken, mijmeren... en misschien in gesprek raken met iemand... En ik vind het wel heel goed dat Odido zegt van... jongens, denk daar nou ook eens aan.
Echt goed van Odido.
Fantastisch dat je bij ons een telefoonabonnement hebt.
Ja.
Maar kijk ook eens naar die wereld om je heen.
Praat eens met echte mensen.
Ja.
In vlees en bloed.
Leg je telefoon weg, klap je laptop dicht.
Verveel je eens.
Verveel je, maak een wandeling in het winterzonnetje.
Ja.
Ga uit eten met vrienden.
Ja.
En leg dan die telefoons dus even heel ver opzij... Ja. Of laat ze
je kent
zak
die, hè?
Zit.
Je legt ze op een stapel.
Ja, en wie het eerst pakt, betaalt.
Wie het eerst pakt, betaalt.
Ja.
Ja, precies. Nou is het zo, Gijs. Dit is dan weer de filosofische kwestie. En hoe noemde jij dat? De reflectie eigenlijk van deze week.
Ja, diepe reflectie.
Maar Odido zit vol met diepe... En het is ook steeds... Dan komt er weer zo'n kwestie. En denk, eerst doet het altijd een beetje pijn. Van, ik wil daar niet heen.
Ja.
Maar als ik er dan heen ga, zo blijkt nu ook... Ja, dan leeft het ook wat op.
Ja.
Dus wil je weten welke vragen Odido nog meer voor ons in petto heeft?
Ja.
Ga dan naar odido.nl/antwoorden.
Ja.
Dus je weet, wil weten welke vraag...
Ja,
en dan ga je naar odido.nl/antwoorden.
Zo is het. Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Gijs, ik heb even een vraagje van jou. Wat vind jij van het fenomeen... Het begrip, de persoon misschien wel, havermelk-elite.
De persoon havermelk-elite.
Nou ja, het is toch, zit een persoon achter, toch? Maar wat vind je daarvan, dat hele ding, havermelk-elite?
Ja, het gaat eigenlijk een beetje langs mij heen wat dat is.
Ja.
Het is een persoon met een Instagram-account. We hadden net, want ja, er waait hier op kantoor zo'n frisse wind.
Frisse, net, hele jonge wind.
Net waren de meiden Bianca en Titia van de podcast. We zouden het toch zo doen.
Ja.
Die liepen hier gewoon weer rond op al hun crocs en met hun
moderne
kleren.
Maar niet zomaar crocs, echt een soort doorgestylede crocs.
Ja, Bianca heeft echt doorgestyled. Style de Crocs. Ja. Ja, daar kan je alleen maar met bewondering naar kijken.
Nou, dat is in ieder geval het beste om te doen, om met bewondering naar te kijken.
Ik zou niet weten wat je anders mee zou moeten doen dan met bewondering naar kijken.
Ja.
Maar goed, en jij hebt dus enorm genoten van de afleveringen van hun podcast.
Ja,
dus,
was
er wel eentje waarvan je zei, ja, daar kon ik eigenlijk geen touw aan vastlopen. Ik ben te oud. Ja, nou, herkende je meteen.
De afgelopen aflevering vond ik ontzettend leuk. En het ging over huidproblemen. Nou, dat heb ik ook. Het ging over spelletjesverslaving. Heb ik ook. Dus het was, zoals zij dan zeggen, relatable.
Totally
relatable, zeggen
zij. En dat
zij
wil je, een podcast.
Dat wil je. Ja. Maar er was ook een... Ik kan het ook, als je dan vraagt, waar ging het dan over, Gijs? Ik kan het niet reproduceren, maar ik kon er gewoon geen touw om vastknopen.
Die andere aflevering.
Ik dacht meteen ook, dit is goed. Ik dacht, wat goed dat wij nu mensen in huis hebben gehaald die dus een jonge doelgroep aanspreken, die gewoon een taal spreken. Ik dacht van ja, ik moet gewoon jaren op cursus.
Waar je apart nog deel aan hebt. Dus om dat te begrijpen. Het is zo goed om daar een jaar voor op cursus te gaan. Het is net aan cursus.
Nou ja, net zoals Novak Djokovic opeens gewoon heel goed Japans blijkt of Chinees blijkt te spreken.
Echt?
Ja, dus dan is er een persconferentie. Dan had hij in een van het toernooi. En dan opeens zegt hij daar... En iedereen natuurlijk...
Echt?
Ja. Het is ook grappig, ja.
Wat een figuur is dat, hè, die Djokovic.
Opeens begint hij sympathiek te worden, vind ik.
Nu zijn neergang heeft ingezet. Ja. Nu hij niet meer onaantastbaar is.
Het is ook zo dat ik eigenlijk... dat is ook grappig, want er zijn nu allerlei leuke nieuwe jonge tennissers.
Ja.
We hadden natuurlijk al Alcaraz gehad. Nu hebben we Sinner.
Ja.
Een Duits sprekende...
Zuid-Tirol.
Ja. En ik mis bijvoorbeeld Roger Federer helemaal niet. Ik dacht even van, oh, nu gaan we een tijd een soort woestijn in. Niet, helemaal niet waar. En die Djokovic, die haakt nog een beetje aan, maar die gaat ook... iedereen vindt het nu nog hartstikke leuk om van hem te winnen.
Ja.
Ik hoop eigenlijk dat hij nog jaren toch doorgaat. Maar opeens ging hij
Chinees praten.
Ja.
Geweldig.
Ja, wonderlijke figuur.
Ja.
Ja, dus havermelk elite, Gijs.
Maar om nog even aan te kijken, want ik heb dus ik hoor het woord... Maar ik weet helemaal niet.
Volgens mij is het zo dat iemand heeft het ooit het woord als eerste gewoon bedacht. Ja. Gemunt,
zoals het gemunt, heet, ja.
En dat staat
een beetje
dan.
Irritant, gemunt.
Gemunt, hè? Ja, maar ja, tegelijkertijd, waarom?
Ja, omdat ik bedacht eigenlijk beter vind dan.
Maar
het is niet echt bedenken, want het is.
Maar dit is misschien juist wel bedacht.
Omdat het echt een nieuw woord is. Ja.
Terwijl gemunt is, dan hangt het in de lucht. Op een gegeven moment dan pakt iemand
pakt het.
Het staat, volgens mij staat een beetje voor mensen zoals wij, maar dan jonger. Die aan de ene kant havermelk drinken en dan denken we doen iets heel goed voor de wereld. Maar dan vervolgens een retraite boeken op Bali.
Ja.
Het staat voor een bepaalde groep mensen, millennials.
Ja.
Maar dat is dus ook iemand met een account. En ik heb begrepen dat die persoon met die account daar inmiddels ook... Die had een van de surf baantje. Dat baantje opgezegd. En die is nu gewoon professioneel Mr. Havermelk.
Ja.
Ja. En dan is het dus altijd van...
Maar hij is zelf ook uit de linkse hoek. Want hij was volgens mij hier op kantoor toch ook tijdens...
Ja, maar ik was er toen niet.
Oh nee, tijdens die presentatie van die voornoemde Bianca en Titia.
Heb je gesproken?
Nou, nee, maar Guusje zei dat hij er was.
Oh, ja. Wauw, het gonste.
Ja.
Ja, ja. Ja. En dan...
Maar het is dus niet, zou ik zeggen, een telegraaf iemand die woedend is op die mensen.
Nee, dus maar het punt is dus... Kijk, daar zit dus een deel van mijn irritatie ook. Dat het is zelfspot en zelffelicitatie in één.
Namelijk...
Nou, dus hij doet dus elke week, zegt hij dan van... Wat was jouw meest havermelk elite moment van dit weekend?
Ja.
Nou, en dan zeggen ze bijvoorbeeld... Dus eigenlijk net zoals wat ik dan net zei. Ik heb geld gegeven aan een zwerver... en tegelijkertijd cocaïne gekocht. Of nou, ik bedoel, ik kan niet die voorbeelden...
Oh ja, je eigen hypocrisie moet je
uitventen. Ja, en dan dus tegelijkertijd... Oh, wat slecht voor mij, maar oh, wat leuk van mij.
Ja,
weet je wel?
Ja.
We hebben cocaïne versneden op een kaasbord van Kef.
Ja.
Dat is dan havermelk elite.
Ja.
En nu waarschijnlijk... Kijk, dit is natuurlijk boomerpraat van mij. Dus waarschijnlijk zeg ik het allemaal net helemaal verkeerd. Maar ja, goed, daar moeten we ook mee leven.
Ja, wat voor praat moet je anders bezigen?
Ja, daarom.
Ja.
Nu was dus de kwestie, Gijs, dat ze hadden hij had een filmpje gepost van een modeshow. Dan zie je iemand heel sloom lopen.
Ja.
En daar stond er aan onder POV. Dat zetten ze ook altijd onder bijna alle filmpjes. Dus point of view. En dan iets van Gen Z ober die naar je toe komt. Dus heel langzaam en ongeïnteresseerd. En toen dacht ik van, nou, ik ga eens kijken of Instagram nou ook een beetje, of je daar ook fitties op kan beginnen.
Je begon het toch te missen.
Ik begon het toch te missen. Dus toen zei ik iets van, millennials zijn echt de nieuwe boomers als ze nu Gen Z beginnen te bashen.
Je durft wel te.
Ja, 500 likes op deze mededeling, wat in een post van iemand anders. Maar er waren toch ook mensen die waren over geïrriteerd. Maar waar het mij nou eigenlijk om ging, Gijs, is dat ik weet dat ik waarschijnlijk 20 jaar geleden of zo, 15 jaar geleden, heb ik ooit een column geschreven over een millennial bediening.
Ja.
Die ging dan in dat café, ging eerst heel rustig zijn eigen muziek opzetten. En vervolgens was toen eenmaal die muziek heel hard wel. Dus hij ging het rustig opzetten. Die muziek was heel hard. En was echt duidelijk helemaal in zijn eigen vibe. En wij als klanten waren een beetje bijzaak. En nu, ik heb het net nog even opgezocht. De oudste millennials, Gijs, nu, die als die net zo oud zijn, net op dezelfde dag jarig zijn nu 44.
Ja.
En de
millennials zijn inmiddels hartstikke oud.
Zijn hartstikke oud. En dus het grappige is dat zij dus denken van, we maken een leuk ironisch commentaar over de volgende generatie en denken de generatie te typeren. Wat ik dus vroeger ook dacht. Maar nu blijkt dus eigenlijk, er zijn helemaal geen karakteristieken van generaties.
Nee.
Er zijn gewoon karakteristieken van levensfases en leeftijden.
Zeker.
Dus het is grappig dat die millennials, want die mensen gingen, toen ik die column schreef, heel woedend erop reageren. Het zou best iemand, ik weet niet, misschien wel Julia Althuisius of iemand anders. Ik zeg het nu goed, hè?
Ja.
Die ging daar toen ook van, wat flauw om die millennials nou te bashen. Daar moeten ze nou toch echt eens mee ophouden. En nu zijn zij dus op dat punt beland.
Wou je even zeggen?
Wou ik even zeggen, ja.
Ik weet nog dat ik ooit bij Clovis Knoop Koopmans was. Dat was een stokoude.
Clovis, wat?
Ja.
Is een pianohandel? Clovis?
Nee. Dat is...
Clavis.
Clovis Knoop Koopmans. Dat was een al stokoude, oud Amsterdams politicus-achtig of jurist en gemeenteraadslid of zo.
Ja.
Iets had je maar achter me dan van de Partij van de Arbeid. Ik sprak hem toen, omdat ik toen...
Hoe heet die man? Clovis Koopknop?
Clovis, dus met een C. Ja. Clovis.
Ja, dat is een...
Dat is een voornaam.
Ja, maar Clovis was ook een koning uit 700 of zo.
Precies. Ja. Hij is vernoemd naar die koning uit 700.
Ja.
Knoop Koopmans, dat was de achternaam.
Met een streepje zonder streepje. Twee woorden.
Volgens mij een streepje ertussen.
Ja.
Dus Clovis Knoop Koopmans. En ik was bij hem en zijn vrouw.
Twister,
omdat ik toen dat soort uitgebreide artikel over Willem Witkamp van het schrijven was.
Ja.
En die had bij hen in huis gewoond. Die had hun bovenverdieping gehuurd. En we zaten toen over van alles en nog wat te praten. En hij haalde toen op een gegeven moment uit zijn portemonnee zo'n soort papier met een citaat. En dat was zo van, de jeugd van tegenwoordig, bla bla bla. En dat klonk alsof het nu over de jeugd van tegenwoordig was geschreven. En dat was dus bij de
uit 700.
Uit 700 of nog daarvoor. Iets uit de Grieken.
Ja.
Dus het is gewoon van alle tijden
dat
de oudere generatie zich ergert aan de weekheid en de slapheid van de nieuwe generatie.
Hè? Ja, dus dat is zo. En er is zo dat en daarbij is ook vaak het idee, vroeger was alles beter. En dat mensen terugverlangen naar een soort ideale tijd die eigenlijk nooit heeft bestaan.
Ja, maar dat is dus iets universeels en iets diep menselijks.
Ja.
En dat heeft helemaal niks met de daadwerkelijke generaties te maken die we daarmee
misschien
hebben.
Misschien wel met, dus niet met de generatie, maar misschien wel dus met de leeftijd. Ik bedoel, als jij dus als 20-jarige een bijbaantje hebt, dan denk je misschien niet, dit is superbelangrijk dat iedereen heel snel zijn koffie krijgt.
Nee.
En dan op een gegeven moment ben je dus 35, 40.
Ja, en dan snap je hoe haastig je moet functioneren, omdat het einde echt in aantocht is.
Ja, goed, maar wederom, wat zijn we een tragische soort en ook eigenlijk dom.
Want?
Nou ja, dat we dus niet over onszelf heen kunnen kijken. Dat we niet een beetje uit kunnen zoomen en zoals Clovis Knoop Koopmans.
Ja.
Ik kan denken van, dit is van alle tijden.
Ja.
En laten we daarom
van
dus
alle
ook,
eeuwen.
Laten we daarom ook.
Ja, maar misschien is het dan evolutionair geschiedenis. Misschien is het ook wel nodig. deze soort frictie tussen de generaties.
Ja.
Dat er een soort irritatie is. Misschien motiveert dat ook. Misschien is dat ook een soort motor om aan de gang te blijven.
Maar het grappige is dat ik zelf nu... Maar dat, dus misschien is het toch vaak degene dat... dat hoort het dan weer bij de leeftijd rond de 40 of zo, 30, 40... dat je je heel erg ergert aan die generatie. Terwijl ik heb daar, terwijl jij natuurlijk ook al bezig met je nieuwe gie en minder erger, maar voor mij is het ook met het ouder worden dat je die ergernissen ook iets meer loslaat.
Ja, het boeit je ook, dat soort dingen boeit je allemaal wel minder.
Ja,
ja, ja, dus eigenlijk zou ik zeggen, de generatie na jou, dus de millennials, die is zich nu enorm aan het opwinden over de Gen Z's.
Ja.
Ja, maar boomers kan alles zijn.
Ja,
hè?
Jawel, maar het is boomerig gedrag.
Ja, het is boom, precies.
Ja, ja.
Dus het is een soort paardensprong. Dus jij ontfermt je nu over de Gen Z'ers. Maar goed, het komt ook omdat het je dochters zijn natuurlijk.
Ja. Ja.
Dus die kunnen een potje bij je breken.
Zeker.
Ja.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun.
Ja.
Wat ik zo ongelooflijk vind van mezelf,
ja,
dat ik in deze bizar drukke tijd waarin ik leef, ontzettend veel heb gekookt.
Echt waar?
De afgelopen week, ja.
Die kookrenaissance, die...
Ja, het is een nieuwe kookrenaissance. Nieuw, het is de Crisp kookrenaissance.
Ja, het is eigenlijk niet meer op mijn konto te schrijven. Het is op het konto van Crisp.
Ja.
En Gijs, dat geweldige koken is voor mij natuurlijk al langer. Dagelijkse kost. Ja. Dus ja, aan jou de vloer.
Nou, ik ben dus weer helemaal losgegaan met de Crisp Weekbox.
Ja.
Een verlichting van mijn leven. En ze hebben me weer zo verrast. En ik hou er zo van om verrast te worden.
Vertel.
Nou, waar we thuis vooral van gesmuld hebben, is de flespompoen.
Flespompoen?
Ja, dat is nou zo'n groente die ik zelf niet snel zou kopen. Maar als de Crisp Weekbox die aan me aanbiedt, ja, dan blijf ik er eigenlijk mee te kunnen toveren.
Ja.
Het was zo ontzettend leerlijk. Want pompoen heeft zo'n lekkere zoetige smaak. Ja. Dat weet je.
Ja.
En dat was verrukkelijk in combinatie met een puree van aardbeer. Ja, het klinkt toch ook alsof ik gewoon in een sterrenrestaurant
zit. Zit jij nu opeens purees van aardbeer te
maken? Zo van flespompoen met een puree van aardbeer. Ja. Dat soort dingen heb ik dus gewoon op tafel gezet deze week.
Ja.
En dat is zo heerlijk, omdat die aardbeer heeft dus ook iets zoetigs.
Ja.
En ja, een notigs.
Notigs, ja.
Een beetje notig peertje is het, de aardbeer. En als je daar dan een puree van maakt, combineert dat dus heerlijk met die zoetige flespompoen.
Ja.
Zij zeggen het allebei zoetig, maar net op een andere manier.
Ja.
En dan zo'n heerlijke bol, romige buffelmozzarella erbij.
Ja.
Een harissa dressing eroverheen.
Gijs, wie is dit? Wie heb ik hier tegenover me zitten?
Ja, Gijs Groenteman met een Crisp Weekbox in zijn klauwtjes.
Puree van aardpeer, harissa dressing.
Ja, nee,
ik ken jou niet meer
dit
terug.
Dit soort dingen maak ik dus in mijn eigen drukke schema.
Ja.
Ik hoef er niet eens voor naar de winkel.
Jezus.
Het is echt een geweldige combinatie van eten. En ik moet zeggen dat ik en de Crisp Weekbox ook een geweldige combinatie is.
Nou, Gijs, ja, ik durf... het is normaal gesproken, ja, spreek ik vrij uit over wat ik kook. Want dan denk ik van, ja, ik overtref jou toch.
Ja.
Nu ben ik toch een beetje deemoedig.
Ja.
Ja. Ik zal toch maar even een van mijn lievelingsgerechten van afgelopen week eruit lichten. Ja. Ik ben niet altijd liefhebber van de pokebol, Gijs.
Nee.
Maar deze was echt fantastisch.
Grappig, hè?
Een echt lekker winterse pokebol.
Ja.
Met oesterswammen, omeletreepjes en, Gijs, ingelegde radijs.
Wat een vondst, hè?
Ja, een vondst. En ook die oesterswammen, Gijs, echt een gouden greep van Crisp.
Ja, de Crisp Weekbox, ik kan het met heel mijn hart zeggen, is een maaltijdbox die nooit verveelt. En daarom kies je ook niet zelf je recepten. Crisp gelooft niet in maaltijdboxen waarbij je elke week kan kiezen uit tientallen nieuwe recepten die lekker en ook nog verrassend zouden zijn.
Nee. In de Weekbox, Gijs, vind je elke week 3 recepten met ingrediënten die Crisp afstemt op jouw opgegeven dieetwensen en wat er op dat moment in het seizoen is. Vind ik ook heel belangrijk, hè?
Dat het in het seizoen is.
In het seizoen is.
Ja,
niet
zeker.
Dat het van heinde en ver invliegen.
Nee, gewoon in het seizoen. En dan zorgt Crisp wel dat je het lekker klaar kan
lekker
maken.
En duurzaam.
Ja.
En Gijs, dat geeft de Crisp chefs genoeg tijd om elke week smaakcombinaties te ontwikkelen die echt de moeite waard zijn. Want bedoel, het is natuurlijk een mooi verhaal voor jou, maar het is echt niet zo dat jij nu zelf zit te denken, weet je wat, flespompoen,
met
puree van aardpeer en harissa.
Nee,
nee, dat doet Crisp voor je.
Precies, en daarom kan ik het zo goed functioneren met die Crisp Weekbox. Teun, probeer je eerste box, zou ik zeggen.
Ja.
Maar dat zeg ik vooral tegen de luisteraars.
Ja, dus ik hoef
ik zeg
niet
tegen
te
luisteraars. Probeer nu je eerste box vanaf €21.
Ja.
Dat is maar de helft van de normale prijs. En je tweede, derde en vierde box krijg je met 20% korting.
Goed zeg.
Nou, dat zijn nogal eens aanbiedingen.
Ja.
Ga hiervoor naar crisp.nl/weekbox met een x/teunengijs. Dus chris.nl/weekbox/tuinengrijs.
Hallo jongens.
Hallo Hanneke.
Hallo mam.
Hallo Gijs, hallo
nou,
Teun.
Nou, hij is jarig hè, Hanneke?
Hij is jarig.
Ja.
En het probleem tussen ons is altijd al dat ik denk dat ik jarig ben op die dag, hè?
Ja.
Nou, dat heb je vorige week nog heel hard zitten ontkennen.
Ja, maar nee, maar ik denk dat ook niet echt. Maar dat is de grap tussen ons altijd.
Oh, dat is de grap tussen ons.
Ja.
Ja.
Maar ja, een grap die ook door een psychiater was uitgesproken, dacht ik.
Dat denk ik wel, ja. Al mijn grappen zijn ooit door een psychiater.
Ja, dat is die psychiater waar je toen even bij was. Die toen ook bepaalde antidepressiva heeft voorgeschreven. Iemand die in Baarn of zo zat. Hoe heette die nou ook alweer?
Jan van der Landen.
Ja, Jan van der Landen. Ja. Daar was je toen even bij.
En die woonde in Bloemendaal.
Nou, precies. Ja. Dat wou ik zeggen. En die heeft jou dat toen verteld.
Dat zeggen, ja.
Oh. Nou, dankjewel Jan van der Landen.
Nou, heel graag gedaan, namens ons allemaal. Maar goed, ik vind dat we het er tot nu toe redelijk goed vanaf hebben gebracht.
Qua verjaardag?
Ja.
Ja, dat moet jij zeggen. Ik weet niet hoe jij het hebt ervaren.
Goed.
Ja?
Ja.
Oké. Okay. Ik had nog in mijn hoofd een enorme surprise party met zalen huren en mensen en film. Ik had een heel leuk plan.
Ja.
Maar
ja.
Aaf keek mij al aan en die zei, je weet toch wel dat Gijs daar helemaal niet van houdt.
Klopt.
Dacht ik, oh ja, dat was ik vergeten dat ik daar heel erg van hou, maar jij niet.
Ja. Dat is altijd moeilijk, hè, te bedenken wat je zelf leuk vindt en wat een ander leuk
absoluut,
vindt.
Ja. Absoluut, absoluut, ja. En dat is bij ons heel verschillend.
Het is een ingewikkeld spanningsveld.
Aaf houdt daar dan bijvoorbeeld ook van.
Aaf houdt er ook heel erg van. En ja. Die kan het ook heel. Volgens mij is de crux van dit alles.
Ja.
Of je het in ontvangst weet te nemen.
Juist.
Dus van, kijk, dat het is en zo, dat is allemaal één. Maar ik voel mezelf gewoon zo ongemakkelijk. Dat had ik dus zelfs al vanochtend, toen jullie een mini surprise party voor mij hebben georganiseerd.
Ja.
Wat ik super leuk vond met de familie die gewoon in de keuken een lied kwam zingen. Maar zelfs dan weet ik me eigenlijk al niet echt een houding te geven.
Maar weet je hoe dat komt, Gijs?
Leg het maar uit.
Nou, dat komt omdat jij bent over alles en iedereen super kritisch. Je bent een schat, maar je bent super kritisch.
Ja.
Op alles en iedereen.
Ja.
Maar ook op jezelf. Dus jij ziet jezelf eigenlijk staan als wij allemaal iets voor je doen of zingen. En dan denk je, hoe moet ik me gedragen? Omdat je steeds op je eigen schouder mee zit te kijken. Een soort politbureau over jezelf.
Okay.
Dat is het probleem.
En daar heb jij bijvoorbeeld helemaal geen last van?
Stuk minder.
Okay.
Een stuk minder dan jij. Ik ben ook lang niet zo slim als jij, maar ook niet zo kritisch als jij.
Ja, nou, wellicht ligt het daaraan.
Maar ik vind dat het in ieder geval dat het gaat om het moment van in ontvangst nemen en jezelf een houding geven, daar herken ik me wel volkomen in.
Ja, het is ook, ik voel mezelf.
Ja, maar jij hebt hetzelfde. Jullie zijn ook met hetzelfde sop overgoten allebei, hè?
Ja.
Van de
zog of zeen. Hetzelfde zog.
Ja, hetzelfde zog.
Hetzelfde zog, ja.
Ja.
Hetzelfde gebrek aan zog.
Ja. Nou, het is wat. Voelt het als een halve eeuw voor jou, man?
Jeetje. Inderdaad, nu je zegt halve eeuw, denk ik, dat is wel
nee,
lang.
Net zoals jij. Ik heb geen gevoel voor tijd. Ik heb er geen gevoel voor. Dus voelt als een halve eeuw?
Dat is toch bizar?
Ja.
Bizar, ja. Bizar.
Die nemen ze je niet meer af, nee. Gijs.
Wat?
Die halve eeuw.
Die halve eeuw, nee, die heb ik binnen.
Ja.
Ik zie nu trouwens dat er bij mijn Google plaatje dat er allemaal ballonnetjes de hele tijd omheen vliegen.
Oh. Ja, natuurlijk de hele wereld weet dat jij jarig bent namelijk.
Nee, gewoon als jij op Google drukt gewoon.
Ja, gewoon als ik heb hier gewoon mijn Gmail openstaan.
Als je jezelf googelt?
Nee.
Oh, je Gmail.
Nee, ik heb mijn Gmail op en dan heb je zo'n soort klein, gewoon je profielfotootje. En heeft Google het zo geregeld dat daar dan allemaal ballonnetjes omheen vliegen.
Handige jongens.
Dat is een algoritme. Dat is AI.
Dat is zeg een soort AI. Zeg AI. Ja,
we noemen haar AI.
We noemen haar AI. Hey man, vertel nog eens even.
Ben je nog blij met je uitzending van gisteren?
Ja hoor, blij genoeg.
Ja hoor, blij genoeg. Iedereen is wild enthousiast.
Nou, leuk om te horen. Ik ben er blij. Ja. Ik ben er blij genoeg mee. Ik bedoel, het kan altijd beter. Ja. Maar,
nou, dat is echt supergoed. Superleuk. Maar oké.
Hey mam, toen je mij 50 jaar geleden kreeg, voelde dat nog een soort van eenzaam? Of was het alleen maar heerlijk?
Hoe bedoel je dat?
Nou ja,
eenzaam.
Ik ervaar dat krijgen van kinderen zoiets als wat je als twee ouders samen doet bij uitstek. Wat zo'n soort gedeelde ervaring is.
Ja, maar dat ken ik natuurlijk helemaal niet, dat gevoel.
En verlangde je daar dan niet naar toen dat zo was?
Nou, ik had mijn handen vol aan jou eruit krijgen.
Dat ging heel makkelijk, toch?
Jawel, maar je hebt toch een hele dag je handen vol. Op ja. een of andere manier.
Ja.
Van brekende vliezen en dit en dat. Ja. En
dus
dan was Hedda erbij. De hele, mijn vriendin Hedda was ja. er de hele dag bij. Nou, dat is hartstikke gezellig was het. Het was een heel erg een leuke dag. En eenzaam? Nee, ik denk dat er veel meer momenten zijn buiten het bevallen die eenzamer zijn.
Dus
dat je meer realiseert.
Gewoon gaande de rit. Zal ik maar zeggen.
Gaande de rit.
Ja.
En in die afgelopen halve eeuw heb ik me vaker eenzaam gevoeld als moeder van jou dan op het moment van de bevalling.
Ja.
Of de dag van de bevalling. Of de week na de bevalling.
Ja.
Die was feestelijk en leuk. En daar heb ik geen associatie mee met jeetje. Ik ben wel een alleenstaande moeder.
En
ik heb toch niet iemand om het mee te doen.
Was het niet heel wonderlijk om dat dan helemaal niet te delen met de vader in kwestie, die je toch heel goed kende? Ik bedoel, dat was niet een soort vreemde.
Nee, helemaal niet. Ja, dan krijg je weer dat ik dat allemaal moet beschouwen. Dat is ook een traject geweest, hè? Vanaf het moment dat ik zei dat ik zwanger was.
Ja.
En dat ik daar heel blij mee was.
Ja.
En
hij
dat
minder.
Hij zei, nou, ik weet wel een adres waar je dat weg kan laten halen.
Ja.
Als eerste. En ik zei, nou, is geen sprake van. En toen heb ik me eigenlijk, ja, toen heb ik me van hem gedistanceerd op een of andere manier. Emotioneel. Daar ben ik toch wel goed in.
Ja.
Dat ik dacht, oké, hij wilde niet aan. Dat recht heeft hij. Want tenslotte had hij niet met mij samen besloten, we nemen een kind.
Ja.
Ik had het besloten.
Ja,
en
eigenstandig.
Eigenstandig, en zo is dat gegaan.
Ja.
En ik voelde me eigenlijk eerder een beetje schuldig daarover. En tot op de dag van vandaag trouwens, denk ik, het verdient niet de schoonheidsprijs van de menselijke interactie. Maar Ik wou en ik zou.
Ja, dat is nou eenmaal
en
de
toen
natuur.
Heb ik me heel erg, ja, toen heb ik me uit zijn omgeving verwijderd. Namelijk de cafés waar hij altijd was. En waar ik ook altijd was, maar daar ben ik niet meer naartoe gegaan. En we hebben verder een goede verstandhouding gehouden. In de zin van elkaar af en toe eens even ergens zien. En dus geen enkele vijandschap, maar ook helemaal geen verbinding meer.
Nee, nee. Je hebt gewoon elke emotionele verbinding met hem heb je toen afgesloten.
Heb ik afgesloten, althans het verlangen daarnaar,
ja.
zal ik maar zeggen.
Ja.
Want ik heb hem absoluut niet gecanceld uit mijn leven verder.
Nee, hij werd niet een soort persoon over wie niet gepraat mocht worden of aan wie je niet wilde denken.
Nee. Of waar nooit negatief over gepraat moest worden. Ik heb hem eigenlijk totaal vrijgesteld van negatieve gevoelens.
Ja, nou dat siert je ook zeer. En dat is ook heel nuttig gebleken, denk ik. Ja, precies. Maar dan is het dus ook niet zo dat je dan, je had je, zou maar zeggen, zo van hem gedistanceerd gevoelsmatig. Dat toen die baby, in casu ik, dan geboren was. Dat je ook niet had van, oh, ik wil dat delen. Of ik moet hem dat vertellen.
Nee.
Of weet ik veel wat. Dat was gewoon gepasseerd, dat station.
Dat was gepasseerd,
ja.
Omdat hij duidelijk had gemaakt. Niet
ja, ik
eens
snap
met
het.
Zoveel woorden, maar van doe wat je moet doen, maar zonder mij.
Ik hoef er niks mee te maken te hebben. Ja,
ja.
Het grappige is dat ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die daar veel bitterder of bozer op zouden reageren.
Ja, maar ik vond mijn eigen aandeel namelijk, wat ik net uitlegde.
Ook niet zo fraai.
Niet zo fraai.
Nee.
Dat ik denk, en ja, en ik vind het gewoon ik vond het een ontzettende schat van een man. Dus ik kon ook niet veel kwaad van hem in mijn hart krijgen.
Nee.
Gewoon die liefde voor hem was toch wel heel groot. Maar het verlangen naar hem was eigenlijk een beetje gedoofd doordat jij er kwam.
Ja.
Om het heel gek te zeggen. Ja, ik zit ook maar hard op te denken.
Ja, nou, het is natuurlijk, wat vooral een wonderlijke situatie is, dat die zwangerschap die je daarvoor had gehad ook van hem was, toch?
Ja. Er is maar één man van wie ik zwanger kon worden. Dat was hij.
Nou, en Erik Mirjam ter Wolf, maar dat werd een miskraam.
Ja.
Ja.
Ja. Oké, willen de luisteraars nog meer van me weten?
Nou.
Nou, we hebben nog wel even te gaan.
Maar was die loop van die eerste zwangerschap, was dat anders?
Je bedoelt de zwangerschap van de miskraam of de zwangerschap van het kind wat geboren is?
Van het kind wat geboren is, voor mij. Wat dus ook van hem was.
Ja, nee, dat was eigenlijk hetzelfde, behalve dat dat de zwangerschap minder voorspoedig verliep, wat eigenlijk vooral mijn moeder merkte. Die zei, ik vind het kind wel weinig beweegt als ik jouw verhalen zo hoor. Gaat dat wel goed? Maar dat kind was dus gewoon eigenlijk ondervoed.
Ja.
En is iets te vroeg, een maand te vroeg geboren en toen na 4 dagen overleden. En...
Maar had je hem toen ook uit je leven gebannen?
Ja, hetzelfde.
Toen heb je hetzelfde traject gedaan?
Ja. Nou, ook daar wou hij niks mee te maken hebben natuurlijk.
Maar blijkbaar weer...
Maar heb je het wel weer opgestart?
Maar wel weer opgestart toen het...
Nou, opgestart is veel gezegd, maar... Ja,
nou, hij heeft toch de gelegenheid gegrepen.
Hij was een veelpleger
met een natte vinger te lijmen blijkbaar.
Ik weet helemaal niet meer hoe dat gegaan is, gewoon.
Nee, wel fascinerend, hè? Nee, dat snap ik. Het is ook ongelooflijk lang, nou, meer dan een halve eeuw geleden.
Ja. Het is een halve eeuw en 9 maanden geleden.
Ja.
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 Of nog 2 jaar langer, ja. Ik weet het gewoon niet meer, maar Rob mocht mij wel. Ik bedoel, ik kan niet zeggen dat hij van me hield, helemaal niet. Maar ik bedoel, daarom is hij ook niet... We zijn nooit boos geweest of vervelend met elkaar.
Nee.
Maar wel is er een grote afstand gekomen toen het ei gelegd was, zal ik maar zeggen.
Ja,
het ei gaat.
Toen het definitieve ei, wat nu jij bent.
Het eerste ei en daarna het tweede ei.
Ja.
Ja.
Het is echt een raar verhaal als ik het zo hoor.
Het is echt een raar verhaal.
Ja.
Maar toch wel met een goede uitkomst.
Nou ja, zeker. Het leven. Hè,
ik heb wel heel veel spijt dat ik hem niet, dat ik hem daar nooit over heb ondervraagd met een bandrecorder erbij.
Dat is het is misschien wel goed om te zeggen voor de mensen die luisteren en denken, wat een verhaal. Je hebt uiteindelijk nog een hele goede relatie met hem gehad.
Nee, absoluut. Nee, en daarom
en dat komt mede, wil ik even zeggen, omdat ik nooit iets vervelends over hem gezegd heb.
Zeker, die credits geef ik jou ook altijd heel, heel uitputtend.
Ja, dat vind ik zelf ook heel, want ik heb altijd een foto laten zien en als je wil dat ik hem opzoek, dan doen we dat.
Zeker,
en,
zeker. Ja. Nee, je hebt nooit iets van een spoor van een loyaliteitskwestie daarvan van gemaakt.
Nee,
en zo voelde je dat dus ook helemaal niet.
Helemaal niet.
Maar misschien is het ook... Ja, bedoel, dit was dan vanaf het begin duidelijk. Is misschien anders als je juist na een lange relatie... of na een relatie met woede uit elkaar gaat. Dan is er misschien juist veel meer wrok.
Ja. Ja, zeker. Dat is
vast. Ja. Ja.
Eigenlijk ingewikkelder.
Ja.
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 Tja.
Oké. Okay. Ja.
Fijn dat het
en waarom was je zo dol op hem?
Ja, eerlijk gezegd, maar dat klinkt wel een beetje raar, om heel veel dingen die jij ook hebt. Je lijkt namelijk zoveel meer op hem dan op mij.
Ja, dat is wel. Nou, ik lijk ook wel op jou, vind ik, maar ik lijk wel meer op hem.
Ja, je lijkt meer op hem.
Ja.
En ja, ik kan eigenlijk. Hoe kan je uitleggen waarom je op iemand valt? Ik viel echt op hem. Mm-hmm. En ik was niet de enige hoor. Het was een enorme geziene man.
Ja.
En, maar ook, hij maakte ook pittig ruzie hoor met mensen. Dus je lijkt ook daarin wel een beetje op hem.
Al die ruzies die je de tijd maakt.
Nee, niet ruzies, maar het grimmige wat jij kan hebben, kon hij ook hebben.
Ja.
Dat je echt ongemakkelijk voelt.
Ja.
Maar hij had gewoon eigenlijk, als ik jou zo bezig zie en bovendien als ik je zie lopen en zo, dan denk ik gewoon hoe je op hem lijkt. Ja. Dat zeg ik je ook al. Ja.
Nou goed.
Maar waarom? Ja, zijn hele persoonlijkheid was gewoon aantrekkelijk en prettig.
Tja.
Dat vind ik van jou ook.
Nou, fijn. Dat is toch in ieder geval een fijne conclusie. Teun, heb jij hier nog wat aan toe te voegen?
Ja, Teun, kom eens op.
Nee, ik heb niks aan toe te voegen.
Oké, man.
Ook niet, voel je ook niet ongemakkelijk, Teun?
Nee, ook niet.
Nee, zolang we geen ruzie gaan maken met elkaar, voelt zij het niet zo ongemakkelijk.
Zo simpel.
Zie je altijd als dat dreigt, begint hij altijd een beetje ongemakkelijk te schuiven. Maar als het dan toch nog net op tijd afgewend wordt, dan gaat het wel.
Teun toch ook lief, hè?
Ach, zo'n schat. Zo'n lieverd. Nou, maar Teun is een beetje zo'n kind dat met van die ruzie in de ouders zit.
Ja, zo van de een naar de ander kijkt.
Het zo van, oh god, gaan ze weer.
Ja,
ja.
Hou op.
Ja. Ja. Ook omdat ik voel het al aankomen. Ik denk, dit is nu het moment om het even te vermijden. Maar de kans om het te vermijden, die pakken jullie bijna nooit.
Ja, maar dat is toch ook, maar goed, dat heb jij, want jij bent zo'n ruzievermijder, Teun. Ja. Maar dat is juist als je in zo'n soort bui bent, dat je rottigheid wil of zo.
Ja, maar dat ben ik nooit.
Ja.
Nee.
Ik wil nooit rottigheid.
Nou ja, ook weer wel, maar niet.
Ik wil alleen maar rottigheid met mensen die gewoon mij niet nastaan.
Ja, jij wil altijd juist weer in interviews en zo. Ja. Wil jij graag hele onaangename situaties. Ja. Dat wil ik nooit.
Ja, of je schrijft er hele boeken over.
Boeken, columns. Ja.
Nou,
maar het gaat. Maar kijk, bijvoorbeeld bij die interviews, dan heb ik dus wel eens rottigheid. En dan denk ik van, nou, dat is lekker gegaan. Maar dan is het afgelopen. En dan wil ik onmiddellijk weg. Omdat ik me dan word ik weer gewoon mezelf.
Kom je weer terug?
Word ik gewoon een normaal mens. Ja. En dan voel ik zo'n ongemak tegenover. Dan denk ik van, oh ja, dat is een persoon. Het is niet per se alleen maar vertegenwoordiger van een bedrijf of van een slechte politiek beleid of weet ik wat. Het is ook een persoon.
Mens.
Het is ook een mens.
Ja.
Tijdens de interview zijn zij geen mensen en ik ook niet. En als het dan weer terugkomt, dan wil ik gewoon weg. En dat,
Ja,
ik wil eigenlijk juist de mens. Gijs wil natuurlijk zoveel mogelijk de mens naar boven halen in de interviews. En ik wil juist.
Ja, wel mens wegduwen.
Mens wegduwen en kapot maken. Ja, nou, het heeft allebei zijn waarde.
Maar dan heb je het ook over interviews in een andere arena dan waar Gijs.
Zeker,
maar in die arena zou ik dus niet kunnen opereren. Ja,
nee, ik ook niet.
Maar ik zou dat dus, zou ik zeggen, zo'n soort wethouder technisch is al één ding. Maar ik zou dat emotioneel ook lastig vinden om iemand zo te zien ploeteren en zweten en kapot zien gaan en het niet meer en radeloos worden. Ja, en Teun geniet daar echt van.
Ik denk van, oh ja, eerste puntje binnen, tweede puntje binnen. Ja, ja. Zo, ja. En dan zie je, ik heb het dus één keer gehad aan een Kamerlid. Gewoon een bloedend. Die zat zo te krabben aan zichzelf van ongeluk. Dat hij gewoon helemaal een bloedende hand had na afloop. Ja. Ja, dan ben ik toch tevreden. Ja,
of dat meisje van de Goed Nieuwskrant die we gingen interviewen. Ja. Ja. Op een gegeven moment huilend naar de wc rende.
Oh ja?
Ja.
Ja. Ja, omdat hij haar helemaal ging kapot maken.
Over en wat doe je? Zeg van, en dit bombardement, wat zet je daar dan over in de Goed Nieuwskrant?
Ja. Ja. Oh. Ja. Nee, Teun is echt hardvochtig dan hoor. Maar goed, het is ook een kwaliteit.
Maar Teun bestrijdt het onrecht in de wereld, dat doen wij niet.
Nee, Teun is ongelooflijk goed bezig voor de wereld.
Als hij iemand tot bloedens toe beledigt en verwondt, dan heeft dat natuurlijk ook allemaal eigenlijk wel een soort. Voor de goede zaak.
Voor de goede zaak.
Genoeg over mij, jongens.
Ja.
Het is Gijs en verjaardag.
Oké, jongens.
Gijs van harte.
Oké, man.
Ja.
Ik ga lekker vieren. Dag.
Tot zover de festiviteiten en tot volgende week.
Ja.
Doeg.
Dag.
Doei.
Teun en Gijs vertellen alles.
Nou Teun, dan is nu tijd voor de Beatles tip. Het meest voor de hand liggend zou natuurlijk zijn om het liedje Birthday te kiezen van de Beatles. Wat vind jij daarvan?
Ja, ik vind dat een beetje één op één.
Beetje één op één. Ja. En ik denk dat ik hem ook wel eens heb gehad als Beatles tip.
Ja, en voor mij vind je het ook niet een heel leuk nummer.
Nee, ik vind het eigenlijk een vervelend nummer.
Ja.
Ja.
Dus?
Nou, ik zit dan toch een beetje in die in die sferen te denken.
Ja.
En ik ga dan voor het liedje wat eigenlijk daarvoor komt, in de meest letterlijke zin. Want Birthday is de opener van kant 3 van de White Album. Ja. En kant 2 wordt afgesloten met het liedje Julia. Van Julia. John Lennon. Een van de allermooiste John Lennon liedjes. Dat hij heeft geschreven in India. Zoals zoveel van de White Album geschreven is in India. Tijdens hun retraite daar. En hij had toen een soort bepaalde vorm van fingerpicking gitaar leren spelen van Donovan. Van de singer-songwriter Donovan.
Maar wat was dat voor... Ja. Wat was dat? Wat is dat? Wat gebeurde daar allemaal in dat India?
Ja, ze hingen daar rond. Ze gebruikten weinig drugs.
Weinig drugs?
Ja, weinig drugs.
Ik dacht iedereen naar India ging om veel drugs.
Nee. Ze gebruikten daar weinig drugs. Ja. Misschien wel geen zelfs.
Ja.
En het was heel veel mediteren.
Ja.
Hij mediteerde zoveel dat hij niet meer kon slapen. Daar komt het liedje I'm So Tired vandaan.
Ja, en natuurlijk. En dat was er ook nog met de hoe heet hij? De yogi.
Ja, die Maharishi.
Waar die nog het nummer Sexy Sadie over heeft.
Zeker, Maharishi, ja. Sexy Sadie.
Ja.
En heeft hij toen veranderd om rechtszaken te voorkomen.
Ja.
En rondhangen natuurlijk. Ja, Brian Epstein was toen net dood. Ze kwamen natuurlijk uit een bizar turbulente tijd. Ze hadden keihard gewerkt. Dus het was natuurlijk heel wonderlijk om ineens in een soort retraite te zitten... waar niet zoveel hoefde.
Maar waar dus wel allerlei andere artiesten ook rondhingen.
Ja, ja. En dus mensen als de zus van Mia Farrow, waar Dear Prudence over gaat.
Ja.
Een beetje een soort, ik denk dat het ook een soort society-achtig, modieus iets was. Maar wel heel relaxed voor
beetje
de
Beatles. Zoals we weten, dat Spaanse eiland nu.
Ja, Ibiza.
Ibiza, ja. Ibiza, ja.
Julia. En dat is dus, het gaat over zijn moeder. Het gaat ook over Yoko Ono. Had met Yoko Ono ook een soort moederachtige relatie. Noemt ze ook Mother Superior in Happiness is a Warm Gun. En hij had met zijn eigen moeder Julia had natuurlijk een ingewikkelde relatie. Want zij was heel jong toen ze hem kreeg. Toen heeft ze de opvoeding eigenlijk overgedragen aan haar zus. Mimi. En die heeft hem toen eigenlijk opgevoed. En toen leerde hij haar later in zijn tienerjaren echt goed kennen. En ze was dus een heel uitbundige, vrolijke, beetje flirterige, ik stel me voor, sexy vrouw. En ze hadden ook een soort, ja, een beetje een, nou, laten we zeggen, tintelende relatie.
Dus eigenlijk een klassiek Oedipus-complex eigenlijk.
Eigenlijk een klassiek Oedipus-complex.
Ja.
En hardhandig afgebroken toen zij dus rond zijn 18e levensjaar werd doodgereden door een dronken agent buiten dienst. Nou, dat is natuurlijk allemaal vreselijk traumatisch voor hem geweest. En daardoor zit er iets wonderlijks gespannens in die hele moederrelatie, die zich ook doorzette in zijn totale adoratie voor Yoko Ono. En alles een beetje samenkomend in deze hele soort, het is een soort hypergevoelige hartekreet, zou je kunnen zeggen. Het prachtige liedje Julia.
Nou, dat was hem dan, Gijs. De show op jouw verjaardag.
De show op mijn verjaardag. Ja. Nou, zoals altijd, de Hart en Soul, Guusje de Vries.
Ja.
Dennis van den Burg aan de knoppen. Janne-Kees Groenteman muziek, vocale Kiki Jaski. Als je wil adverteren in deze podcast...
Ga naar de website
meervandit.nl. En luister volgende week.
Dan rest mij niets dan jou nog een fijne verjaardag te wensen.
Komt goed, hè.
Meer van dit.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.